Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheid om zeer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Gemeente, zingen we dat met elkaar. En mocht het ook in ons hart weerklank vinden. Dat verlangen om hem te mogen zien en horen. We gaan het zingen, Psalm 84. Het eerste vers. En deze gemeente doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in antwoord daarop met elkaar: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het boek van Salomo, genaamd Hooglied. En dan van het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 32. En dan van het eerste vers. En luisteren vervolgens met aandacht en met eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Hooglied 5, de versen 1 tot en met 16.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, mitsgaders mijn melk, gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten die klopte was: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O gij schoonste onder de vrouwen. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als de duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeken van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem.
Liefde gemeente, liefde kinderen, ik ben blij dat jullie ook vanavond in de kerk zijn. Dat je zo naast je vader en moeder in de kerk mag zitten. En daarom wil ik iets aan jullie vragen, kinderen. Ik zal jullie een klein verhaaltje vertellen. En als ik dat verhaaltje jullie verteld heb, dan moet je goed luisteren hoor. Dan zal ik daarna een vraag aan je stellen. Ja? Moet je goed luisteren. Het is al heel lang geleden. Meer dan 100 jaar. Het is al tegen de avond dat een meisje van 10 jaar met haar kleine broertje en zusje vertrekt uit het dorp op weg naar huis. Maar hun huis staat midden in het bos. De kinderen, al spelende, gaan ze onderweg, maar ze vergeten de tijd. En het wordt steeds donkerder en donkerder. En dan is het zo donker en dan komen ze bij de rand van het bos. En ze gaan het bos in op weg naar huis. Maar ze verdwalen. En hoe dat ze ook zoeken, ze kunnen hun huis niet meer vinden. Maar weet je wat zo erg is? Het is bitter, bitter koud. Vroeger kon het zo ontzettend hard vriezen. -10, -12 soms, of nog meer. Het was ontzettend koud. Die kleine kinderen begonnen te huilen, ze waren moe en ze bibberden van de kou. En het huis niet te vinden. En weet je wat toen dat oudste zusje deed van 10 jaar? Ze zei tegen haar kleine broertje en zusje: ik zal een bedje voor jullie maken. En ze begon allerlei kleine takjes bij elkaar te zoeken. En daar maakte ze een klein bedje van. Ze zocht mos, de bodem. En daar maakte ze als het ware de ondergrond van. En toen zei ze tegen die kleine kinderen: gaan jullie maar hierin liggen. Weet je wat ze toen deed? Toen deed ze haar eigen jas uit. En toen deed ze ook haar jurkje uit. En zo bedekte ze die twee kleine kinderen, haar broertje en haar zusje. En die vielen in slaap. En zelf ging ze in haar hemdje naast het bedje liggen. En zo verstreek de nacht. De volgende morgen vroeg waren die ouders al aan het zoeken. Waar zijn toch onze kinderen? En uiteindelijk vonden ze hun kinderen. Ze kwamen bij dat kleine bedje. En daar lagen die twee kindertjes heerlijk warm te slapen. En toen, tot hun grote schrik, zagen ze ook hun zusje, 10 jaar. En zij, ze was doodgevroren vanwege de kou. Een aangrijpend verhaal, nietwaar, kinderen? Maar nu mijn vraag aan jullie. Dat meisje van 10, op wie lijkt dat meisje? Of, misschien help ik je al wat meer. Als je aan dat meisje denkt, aan wie moet je dan eigenlijk denken? Zal ik je een beetje helpen? Wie gaf zijn leven om anderen te redden? Nou denk ik dat je het wel weet, nietwaar? Dat meisje is het beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus gaf zichzelf ook over om verloren zondaren te redden. Maar wat is nou het grote verschil tussen dat kleine meisje van 10 en de Heer Jezus? Dat vraag ik niet meer aan de kinderen, dat is een moeilijke vraag. Ik zal het vragen aan de ouderlingen. Wat is nou het grote verschil tussen dat kleine meisje en de Heer Jezus? Heb je dat ook hier beleefd? Wat is nou het grote verschil? Het grote verschil is dat dat kleine meisje haar leven gaf voor een broertje en een zusje wat ze innig lief had. Maar voor wie geeft de Heer nou zijn leven? Zeg het eens. Voor wie geeft hij nou zijn leven? Voor vijanden. Voor goddelozen. Voor opstandelingen. Hij geeft zijn leven voor hen die riepen, kruist hem, kruist hem, weg met deze. Voor hen die met hun zonden hem aan het kruis genageld hebben. Is dat niet het eeuwige wonder dat deze zaligmaker zijn leven gaf voor goddelozen? Kinderen, dat meisje was dus het beeld van de Heer Jezus in zijn zelfopofferende liefde. Straks, dat zul je horen, wordt ook aan iemand gevraagd. Vertel eens, wie is de Heer Jezus? En dan gaat ze ook allerlei beelden gebruiken om te vertellen wie de Heer Jezus is. En zo willen wij vanavond gaan luisteren wie nou de Heer Jezus is voor goddelozen. En dan zegt Paulus aan de Galaten: ik heb Christus u voor ogen geschilderd. En geliefden, als er iets onmogelijk is, ik heb het vanmorgen gezegd aan het slot van de prediking, dat ik er onbekwaam toe ben om Christus voor ogen te schilderen. Wie zou die dierbare zaligmaker in zijn oneindige liefde kunnen schilderen? En daarom hoop ik en bid ik dat die lieve Heilige Geest al de woorden geeft om hem u voor ogen te schilderen, in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn kracht, in zijn heerlijkheid. Waarom? Waarom? Opdat zijn liefde uw oude hart mag verbreken. Opdat u vanavond het zou mogen zeggen: ja, zulke is mijn liefde. Je bent je man kwijt. maar dat deze zaligmaker vanavond je man, je bruidegom mag worden. En dat je het uit mag roepen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. En dat hebben we nou allemaal nodig, gemeente. En met minder kan het niet. Dat we vanavond komen tot die heerlijke belijdenis. Deze is mijn liefde. Alles aan hem is gans begeerlijk. En jonge mensen, wat heb je dan nodig? Wat heb je dan nodig? Heel eenvoudig. Geopende ogen. Zult vragen. Zult vragen, Heere, mag ik vanavond u zien? Mag ik u nou zien in uw opzoekende liefde? Opdat ik niet meer buiten hem kan. Opdat je vanavond mag zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De prediking van Christus de gekruisigde. Opdat u vanavond, opdat jij vanavond het mag beleven. Wat we lezen van de discipelen op de berg der verheerlijking. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. En als je Jezus ziet, dan heb je alles. Want in hem is nou alles te vinden. Zult vragen, zult allemaal vragen met die blinde Bartimeus. Heere, dat ik ziende mag worden. Zult vragen onder de prediking. Om geopende ogen. En volk van God. Zul je vragen. En als je het moet zeggen met Psalm 35. Zeg tot mijn ziel. In haar geween. Ik ben uw heil. Alleen. Dat is hem zien. Dat is zien. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. En dan zal het waar worden wat we straks gaan zingen aan het slot. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Wat zal dat rijk zijn, als je zo vanavond kerk mag houden. Als je zo vanavond Jezus zien mag, zul je het nooit meer vergeten. Zul je er altijd aan denken, toen. Toen op 10 november heb ik hem mogen zien en heb ik me zalig mogen zien aan de Heer Jezus Christus. Liefde gemeente, met de hulp des Heren, willen we vanavond stilstaan een ogenblik bij wat we vinden in de versen 9 tot en met 16, waarvan ik u het begin en het einde lees. Hooglied 5 en daarvan het 9e vers. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? En het laatste van dit hoofdstuk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Geliefde gemeente, we schrijven bij dit tekstgedeelte Christus voor ogen geschilderd. Twee gedachten. Een heilbegerige vraag. En in de tweede plaats een heerlijke belijdenis. Christus voor ogen geschilderd. Twee gedachten. Een heilbegerige vraag. En in de tweede plaats een heerlijke belijdenis. Doch we gaan eerst van deze Here zingen. En wel uit Psalm 21 en dan van het 4e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijk leven, gij hebt hem het gegeven. En ook het 5e vers, hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewijzen. Gemeente, zingen we dat met elkaar, ter inleiding op de prediking uit Psalm 21, de versen 4 en 5. Wat is uw liefste meer dan een andere liefde? O gij schoonste onder de vrouwen. Zulk een is mijn liefde. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Christus voor ogen geschilderd, twee gedachten. Allereerst een heilbegerige vraag. En in de tweede plaats een heerlijke belijdenis. Lieve gemeente, een hooglied wordt ook wel genoemd het hoogste lied. Het lied der liederen. En het is dat Bijbelboek waarin de heerlijkheid van Christus bezongen wordt. Hij wordt daardoor Salomo beschreven als de bruidegom, de Heer Jezus Christus. En zijn kinderen, zij zijn de bruid. En zo schildert hij in dit boek de verhouding tussen hem, de bruidegom, en zijn bruidskerk. En in dit hoofdstuk ontmoet de bruid andere kinderen van God. En die worden aangeduid als de dochteren van Jeruzalem. En waarom schildert dan Salomo dat er niet alleen een bruid is, daar in de kerk van Christus gesymboliseerd, maar dat er ook dochteren zijn? Wel, die behoren ook ten diepste bij die bruidskerk. Alleen deze dochteren van Jeruzalem, zij zijn nog niet zo ver in de kennis van die bruidegom als de bruid. De bruid heeft al heel veel van deze bruidegom mogen ontmoeten en veel van hem mogen leren kennen. En die dochteren van Jeruzalem mogen die bruidegom ook kennen. Maar zij kennen hem nog niet zo in al zijn heerlijkheid als die bruid. Je kunt bijvoorbeeld denken in de Bijbel aan Rut. Rut heeft nog zoveel onderwijs nodig van haar schoonmoeder Naomi en straks ook van Boas. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Apollos, die door Priscilla en Aquila de weg nader uitgelegd krijgt. En zo kun je zeggen dat deze dochteren van Jeruzalem nog zwak zijn in het geloof. Je kunt zeggen, het zijn nog lammeren. Het zijn zij, en daar heb je het ware kenmerk. Zij zijn het die zo verlangen naar meer kennis van Christus. En als zij dan die bruid ontmoeten, dan is dat allereerst wat in hun opkomt. Wanneer zij de bruid ontmoeten, dan vragen zij aan die bruid, vertel ons eens, waarom hou jij nou zoveel van die bruidegom? Waarom is hij voor jou de liefste, boven al de anderen? En wie bedoelen ze dan, al die anderen? Wel, daar kun je denken aan de priesters in het Oude Testament. De dienaren van de Heer. Die zo'n grote plaats hebben in het leven van het volk van Israël. Als zij de offers brengen. Als zij bidden voor het volk. Als zij het volk zegenen. Daar is een hartelijke band tussen de bruid en de priesters. Je kunt denken aan de profeten. Wat zijn zij heerlijke verkondigers van het woord van God. Wat ligt er een band tussen de bruid en de verkondigers van dat woord? Je kunt ook denken aan de heiligen, aan Henoch, of aan Abraham, of aan David. Wat kan er een gemeenschap der heiligen zijn tussen de kinderen van God? Wat een liefde tot elkaar. Maar die dochteren van Jeruzalem vragen, vertel ons nou, waarom stijgt nou die liefste bruidegom daar oneindig ver bovenuit, boven al die anderen waar je liefde tot hebt. De priesters, de profeten, de heiligen. En dan spreken zij die bruid aan en ze zeggen, jij bent de schoonste onder de vrouw. En als je dat nou aan die bruid vraagt, klopt dat? Als je nou aan die bruid vraagt, ben jij nou de schoonste onder de vrouwen? Wat zou die bruid dan zeggen? Wel, dan zegt die bruid, en als je het meegelezen hebt, Oh, dat ben ik helemaal niet. Ik ben zwart. Zwart, dat is het teken van de zonden. En dat wordt zo duidelijk hier in haar leven zichtbaar. Want wat heeft ze gedaan, deze bruid? Wel, toen de bruidegom aan haar deur klopte en de bruidegom zo liefdevol tot haar sprak, misschien heeft u het ook wel ontroerd dat hij tegen haar zegt: mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte. Daarin uit hij zijn liefde tot die bruid. En hij verlangt dat die bruid komt, omdat ze samen wandelen, omdat ze omgang met elkaar hebben, dat ze van elkaars liefde mogen genieten. Daar verlangt die bruidegom zo naar. En hij klopt dan op de deur en hij zegt: kom, mijn liefde. Wat zou je denken? Je zou toch denken dat die bruid haastig opstapt en zegt: hoor, dat is de stem van mijn liefste. Maar wat zegt die bruid tegen die bruidegom? Nee hoor, nou niet. Want ik lig al op bed. Ik heb mijn kleren al aangedaan. Dan moet ik me weer gaan aankleden. Ik heb mijn voeten gewassen. En als ik er nou weer uitstap, dan moet ik ze straks weer wassen. Nee hoor, ik heb geen zin. Dat is wat. Wat is dat een belediging voor die bruidegom? Wat doet dat zijn hart pijn? Dat zijn bruid zegt waar hij zo naar verlangt: nee hoor, vanavond kom ik niet. Dat is mij te veel moeite om van mijn bed af te stappen en straks nog weer mijn voeten te moeten wassen. En dan kun je begrijpen dat die bruidegom niet langer aandringt, maar verdrietig heen gaat. En dan ineens beseft die bruid het, wat ze gedaan heeft. En ze staat haastig op, ze kleedt zich aan, ze doet de deur open en ze kijkt of haar bruidegom er nog is. Maar helaas, hij is er niet meer. En dan gaat ze hem zoeken. En waarom gaat ze hem zoeken? Wel, ze zegt: mijn ziel gaat uit naar hem vanwege zijn spreken. Dat heerlijke spreken tot haar, mijn duiven, mijn liefste. Wat zou ze dat weer graag horen, want ze heeft het verzondigd. En als nu dan die vrouwen tegen haar zeggen, die dochteren van Jeruzalem: o, gij schoonste der vrouwen, dan kun je wel begrijpen dat ze zegt: ach nee, wat ben ik daar ver vandaan. Ik ben zwart. Zwart vanwege mijn zonden. Het verdriet wat ik mijn bruidegom heb aangedaan. En toch tegelijkertijd, en dat is het wonder, ik ben zwart, ja. Maar ik ben ook lieflijk. Want hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. En dat mag de kerk weten. In mijzelf zwart, maar in hem ben ik rein en blank. In hem weet ik mij van eeuwigheid geliefd. Luther heeft het zo heerlijk uitgedrukt. Als hij spreekt over de kerk, dan zegt hij van die kerk: simul justus et peccator. En dat betekent vanuit het Latijn: tegelijkertijd ben ik rechtvaardig en tegelijkertijd ben ik zondig. Wel, dat zegt ook die bruid: ik ben zwart, doch lieflijk. En zo komen dan die dochteren van Jeruzalem bij deze bruid. Met die heilbegeerige vraag. En we horen het ze zeggen, dat diepe verlangen: bruid, vertel ons toch, wat is uw liefste meer dan een andere liefde? Je voelt daarin het verlangen. Het verlangen wat later Paulus zo onder woorden brengt, als hij zegt: och, dat ik hem kennen mocht. Daar zie je het verlangen steeds weer in het leven van Gods kinderen, om te mogen opwassen en te toenemen in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is mijn vraag. Hoe bent u nou hier gekomen? Hoe ben jij nou hier gekomen? Met dat verlangen om hem te mogen zien. Om te mogen horen zijn stem. Om nou meer en meer van de Heer Jezus te mogen leren kennen. Of zijn jullie al uitgeleerd? Zeg eens eerlijk, heb je je knieën gebogen toen je naar de kerk ging? En heb je gevraagd, Heere, mag ik nou horen van u? Mag ik nou horen van u, o dierbare Heer Jezus? Want mijn ziel verlangt zo naar u. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u. Heb je het ook gebeden? Is het ook je verlangen om nou hem te mogen zien en het nou te mogen weten dat hij je liefste is, dat daar nou je hart naar uit. Ben je zo nou naar Gods huis gekomen, liefde. En als dat dan aan de bruid gevraagd wordt, zou je eens wat willen vertellen over je liefste, dan wordt het waar wat we van de dichter lezen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Als dat aan die bruid gevraagd wordt, dan kan ze niet zwijgen. O, dan is het haar verlangen om te vertellen, kom, luister toe, gij Gods beminden. En ik zal vertellen wat de Heere mij deed ondervinden in de ontmoeting met die lieve zaligmaker. Ik hoop dat ze het jullie ook vragen op huisbezoek. Zeg eens, ouderling, vertel me nou eens wie Jezus is. En dat dan je mond mag overvloeien. Als je kinderen het vragen, moeder, vertel eens iets over de Heer Jezus. Dat je dan niet naar woorden hoeft te zoeken. Maar dat je net als de bruid van hem mag getuigen. Zoals Paulus het zegt, ik heb niet anders geweten dan Jezus Christus en de gekruisigde. Grootouders, mag je zo ook aan je kleinkinderen spreken wie deze Heer Jezus is. Onze tweede gedachte, een heerlijke belijdenis. We hebben het met elkaar gelezen hoe de bruid Christus uitschildert. En gemeenten, ik moet er direct erbij zeggen. Ik kom er niet aan toe om alles uit te werken. Och, je zou er weken, jaren over kunnen prediken wie deze Christus is. En daarom kan ik hier en daar maar iets van hem aanstippen. Een enkel facet uit de beschrijving die de bruid geeft van haar bruidegom. Hoor eens hoe ze het uitjubelt. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier onder tienduizenden. Hij is blank en rood. Daar spreekt ze over de huid van haar bruidegom. En ze zegt, die heeft twee kleuren, die is blank en die is rood. En dat woord blank, dat betekent ook in het Hebreeuws helder wit, schitterend wit. En dat zegt ze van de Heer Jezus. En dat wijst in de eerste plaats op de heerlijkheid die hij had bij zijn vader. Dat hij de Zoon Gods is. Want als ze later hem zien op de berg der verheerlijking, dan lezen wij, zijn aangezicht blonk nu gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. Het ziet op de heerlijkheid, maar het ziet ook op de reinheid van Christus, op zijn zondeloosheid. Dat hij nu volkomen op aarde de wet van zijn vader gehouden heeft, zodat hij het in waarheid kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En zijn huid is ook rood. En dan weten de kinderen wel rood. Dat is de kleur van het bloed. En dat wijst op de Heer Jezus. Hoe hij nou zijn bloed gestort heeft. En dat begon al toen hij nog maar 8 dagen oud was en besneden werd. Maar in het bijzonder zien wij dat bloed druppen op zijn voorhoofd. In de zielenworsteling in Gethsemane. Daar zijn zweep werd veranderd in droppelen bloed. Maar we zien het ook als hij gaat de weg via Dolorosa. Als hij daar in de zaal van Pilatus, in die rechtszaal wordt gegezeld. Als hem de doornenkroon op het hoofd zetten. Dat bloed vloeit als hij onder dat zware kruis die weg moet gaan. Maar tenslotte ook in het bijzonder, als zijn handen en voeten worden gespijkerd aan het kruis. Zijn huid is blank en rood. En dan zeg ik dat even voor onze ouderen. Dat blank zijn van Christus en dat rood van zijn huid, dat wijst op twee aspecten van het werk van Christus. Zijn dadelijke gehoorzaamheid en zijn lijdelijke gehoorzaamheid. En onze jonge mensen zullen misschien dat wel op de catechisatie geleerd hebben. Maar ik hoop dat je het persoonlijk leren mag. Want waarom is het voor de bruid zo heerlijk om te zeggen, zijn huid is blank, rein, zonder zonden. En dat wijst dan op die dadelijke gehoorzaamheid, dat hij rein was, dat hij volkomen de wet gehouden heeft. Waarom jubelt de kerk, zijn huid is blank? Omdat ze zelf zwart zijn. Omdat ze zelf de wet van God niet gehouden hebben. Die wet overtreden hebben, geen geboden gehouden, tot alle boosheid geneigd. Wat krijgen ze dan deze zaligmaker lief? Omdat hij voor hen in zijn dadelijke gehoorzaamheid de wet volkomen gehouden heeft. Waarom jubelt de bruid het uit? Hij is rood. Omdat dat zwart van de zonden alleen maar gereinigd kan worden door dat dierbare bloed van Christus. Dat hij voor hen de straf betaald heeft die zij zich waardig gemaakt hebben. Dat hij op Golgotha's kruis daar hing voor hen. Kinderen, dan wil ik dat nog even voor jullie duidelijk maken. Weet je nog wat dat meisje deed? Die deed haar eigen kleren uit. En daarmee bedekte ze die kinderen. Opdat die kinderen niet sterven zouden van de kou. Wat heeft Christus gedaan? Christus heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En heeft zichzelf vernederd. Tot in de diepste vernedering der hel toe. Waarom? Waarom? Wil goed opletten, kinderen. Waarom? Opdat hij met zijn gerechtigheid zondaren bedekken kon. Opdat ze niet sterven zouden onder de toren van God. Krijg je hem lief, omdat zijn huid blank en rood is. Heb je hem daarom lief gekregen? En is dat het eerste wat je zegt? Vertel mij, hoe ziet je liefste eruit? En dat je uitroept, hij is blank en rood. En dan vervolgt ze, hij draagt de banier boven tienduizenden. Wat is dat, jonge mensen? Wij kennen dat niet meer. Maar in vroegere oorlogsvoering, dan ging voor het leger uit een vaandeldrager. Een grote, sterke, imposante man. Die boven al de soldaten uitstak, om het zo te zeggen. En hij droeg de vlag, het vaandel, een banier. En daarop zag je dan het wapen van de koning. En de soldaten werden dan bemoedigd wanneer zij op dat vaandel zagen. En de vaandeldrager ging voort in de strijd. O, hoe heerlijk is deze Heer Jezus Christus. Als die grote vaandeldrager. Want op zijn banier wappert dat rode kruis. Dat ruwhouten kruis. En elke keer in de strijd mogen zij op hem zien. Hij is die leidsman en voleinder. Zij mogen op hem zien die voorgaat in de strijd. En daarom zingt Luther het zo heerlijk. Ons staat een held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar op den troon. De zegen is ons beschoren. Hij draagt de banier boven tienduizend. En tienduizenden, dat wil zeggen, het is een schare die niemand tellen kan. die achter deze vaandeldrager aangaan. Op weg naar het Jeruzalem, daarboven. Geliefde gemeente, dat brengt ons bij de vraag. Wie volgt u? Wie volg jij? Want er zijn maar twee banieren. Er zijn maar twee leiders. Je volgt of hem, die grote leidsman, achter die kruisbanier. Of je volgt de vorst der duisternis. En wat heeft hij voor een vlag? Een zwarte vlag met een doodskop erop. Je ziet wel eens jongens rijden met auto's en hebben ze ook een doodskop erop. En dan zeggen ze, ik ben een volgeling van de vorst der duisternis. En straks zal het volgen van die duivel een eeuwige zwarte nacht waren, waar de eeuwige dood heerst. Wie volg jij? Kom, zeg het eens eerlijk. Wie volg jij om? Mag je Jezus volgen? Of volg je nog de vorst van de duisternis? En als je nou vanavond eerlijk moet zeggen, ik volg nog die vorst van de duisternis, dan smeek ik je van Christus weer. Zeg hem heden vaarwel. Zeg de dienst op aan de vorst der duisternis. En bid hem, de Heere Jezus, verlos mij uit de banden van de vorst der duisternis. Verlos mij van het eeuwige verderf dat ik me waardig gemaakt heb door mijn volgen en kiezen voor de vorst der duisternis. Leden, wat zegt die bruid nog meer? En ik zei het al, ik kan het maar even aanstippen. Maar wat zegt ze dat heerlijk? Zijn ogen zijn als duivenogen. En er zijn op Urk heel veel mensen die duiven houden. En dan zie je dat grote verschil tussen een duif en een roofvogel. Dan is een duif het symbool van onschuld. En zo ziet die bruid de ogen van Christus als duivenogen. Vol van liefde. O, als ze die ogen ziet, dan versmelt haar hart. Die ogen van Christus. Waar die dichter zo heerlijk van zingt. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Heb je de ogen van Christus wel eens gezien? Heb je als de liefde gezien van Christus? Vraag het eens aan Petrus. Petrus heeft de liefde van Christus zien schitteren. Toen hij zijn meester verloochend heeft. Toen heeft zijn meester zich omgedraaid en Petrus aangezien. En wat zag Petrus in die ogen van Christus? Liefde. Oneindige liefde. Petrus, waarom verloochen je mij? Ik zal je niet verloochenen, Petrus. Maar ik zal bidden bij de Vader. Vader, hou Petrus vast. Dat zijn geloof niet ophouden. Dat hij niet neervalt in de hel. Vader, houd hem vast. Want ik heb hem lief. Met een eeuwige liefde. Milde handen. Vriendelijk ogen. Hoor eens hoe de dichter van Psalm 103 daarover zingt. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hoor je dat? Hoor je dat, kind van God? De Heere ziet je hier vanavond zitten. Is dat niet tot troost? Dat hij je ziet zitten met je tranen, met je moeite, met je strijd, met je verdriet, met je eenzaamheid, met je aanvechtingen, je geestelijke duisternis. Hij ziet met ontfermende ogen. Hij ziet je zitten en hij weet van je af. O, dat dat troosten mag vanavond. Vol van ontferming ziet hij op je neer. Zoals hij neerzag op die zondares aan zijn voeten. Zoals hij Petrus zag. Zoals hij Saulus van Tarsen zag. Hij ziet zijn kerk. Schoon oneindig hoog slaat hij het oog op hen die nederen voor hem knielen. Die zeggen, Heere, wees gij mijn borg, wees gij mijn gids, wees gij mijn leidsman. Hoor je het, volk van God, zijn ogen, zijn duivenogen, vol van vriendelijkheid, vol van ontferming, vol van tedere liefde. Maar tegelijkertijd, dat is zo aangrijpend. Eenmaal zullen wij allemaal Christus in de ogen zien. En wat zullen dan de onbekeerden zien in die ogen? Wel, Johannes ziet het. En zijn ogen zijn als vlammenvuurs. En dan torent hij in een heilige toren over u, omdat u niet wilde dat hij koning over u zijn zou. En daarom zegt hij in een heilige vernietigende toren, als een vlam des vuurs, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. O, die ogen zijn nu nog vol tranen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. En de Heere wil het nog vanavond. Gelijk een hen haar kiekens bijeen wil vergaderen. Nog zegt hij zalig maken tegen jullie kinderen. Kom maar bij mij en schuil onder mijn vleugelen. Heb je al gescholen onder zijn vleugelen? Heb je al de toevlucht genomen tot die zalig? Nog zijn zijn ogen vol ontferming. Maar als je langer bij hem wegblijft en je blijft volharden in je vijandschap, zullen zijn ogen worden vlammenvuurs. Wees gewaarschuwd, onbekeerde, op weg een reis naar de eeuwigheid. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid, o. Kom en zie in die geliefde ogen van de zaligmaker. Zijn ogen zijn als duivenogen. O, die bruid, wat kan ze veel van hem zeggen? En dan komt als het ware een van de heerlijkste eigenschappen van deze zaligmaker. Want wat gaat ze dan van hem zeggen? Wel, zijn lippen druppen als leliën. Vloeiende van de mirren. Wat wil dat zeggen? Wel, met onze tong en onze lippen spreken wij. En dat is nou het liefste. Wat de kerk des Heren hoort. Zijn spreken. En het trof mij ook. Dat de bruid dat zegt als ze mist. Wat mist ze dan van hem? Mijn ziel gaat uit vanwege zijn spreken. Zijn spreken tot haar. Dat is het. Wat haar het leven gegeven heeft. Zijn stem is immers een levendmakende stem. Het was die stem van hem die haar riep. Kom herwaarts tot mij. Het was die stem van hem die riep. Volg mij. Het was die stem van hem die haar oprichtte uit de dood. Doden zullen horen de stem van de levende Christus. De opgestane Heer. Die stem van Christus is hen boven alles dierbaar. Want in die stem hebben zij gehoord, toen hij het uitriep op Golgotha's heuvel, het is vol. O, die stem herkennen ze uit duizenden, die stem die hen verkondigt, vrede, vrede door mijn bloed. Wat denk je? Zal die zondares aan zijn voeten ooit zijn stem vergeten? Toen die stem tot haar zegt, uw zonden die velen zijn, zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Zou je die stem ooit vergeten? Als dat vanavond tot je ziel gezegd wordt. Als de Heer in het vanavond tot je zegt, ga heen in vrede, straks de Ebenezer uit. Want ik heb uw schuld weggedaan. Ik heb ze weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Zou je die stem dan ooit vergeten? Nee. Je zou die stem van die zaligmaker herkennen uit duizenden. En daarom, kinderen, gaan degenen die de Heere vrezen zo graag naar de kerk. Misschien heb je dat wel eens gedacht. Waarom gaat moeder zo graag naar de kerk? Ook door de week. Wat heeft mijn moeder toch in de kerk te zoeken? Wel één ding. De stem van haar liefste. Daarom gaat ze naar de kerk. Om de Heer Jezus een stem te horen. Mijn schapen kennen mijn stem. En volgen mij. Oh, wat heerlijk. Als je de stem van de Heer Jezus mag horen. Als hij het tot je zegt vanavond, vrees niet. Ik ben met je. Ik zal je niet begeven en verlaten. Ik ben met je tot aan het einde der aarde. Zou die stem vergeten als die vanavond je ziel lieflijk omhelst? En als je het vanavond tot je zegt, gij zijt mijn. Ik heb u eeuwig lief gehad. Zou die stem ooit vergeten? Nee toch. Wat troost je nou meer? Dan dat je met de bruid uitroept, dat is de stem mijn liefde. Ziet hij komt, springend en huppelend op de heuvelen. Verlang je daar dan niet naar, om zijn stem te horen. Heere, open mijn oren, opdat ik hem mag horen. Die spreekt van troost en vrede. Het zal het dan verschrikkelijk zijn, als je die stem straks voor het eerst hoort. Omdat je hier altijd je oren dicht gehouden hebt. En als dan straks die stem klinkt. En hij het tegen zijn engelen zegt. En je hoort dan zijn stem klinken. Grijpt hem. En bindt hem. En werpt hem in de buitenste duisternis. Hij is de rechter. Van hemel en aarde. En daarom, kom buig je toch voor hem neer. Mijn liefden, we gaan door. Wat zegt die buit nog meer van hem? Oh, het gaat zo snel de tijd. Mijn liefden, wat zegt ze nog meer van hem? Zijn buik, moet je lezen, is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Wat wil dat zeggen? Zijn buik. Daarmee bedoelt de bruid zijn innerlijk. En elpenbeen. Dat prachtige poetste ivoren. Met saffieren diamanten daarin. Wat bedoelt ze? Wel, ze zegt. Het innerlijk van Christus. Is vol van ontferming. En zo heeft ze hem leren kennen. Toen daar stond van Christus en hij de scharen ziende, werd met innerlijke ontferming over hen bewogen, want zij waren schapen zonder herder. Zo heeft zij hem leren kennen, als innerlijk met haar bewogen, zij zocht hem niet, maar hij zocht haar. Hij was bewogen met haar en hij riep haar, en hij zegt, kom tot mij. Zo heeft hij haar opgezocht. Met een hart vol innerlijke ontferming over haar. Zo heeft hij gezocht als een herder. Naar dat verloren schaap. En heeft het op zijn armen genomen. En gedragen. Zo is hij. Vol ontferming. En daarom roept ook die blinde Bartimeus. Gij zonen, ontferm u over mij. O, dat is het. Waarop een zaligmaker herkend wordt in zijn ontfermende liefde. En dat is de enige hoop en de troost. Als daar een moordenaar aan het kruis wegdreigt te zinken in de hel. Dan heeft hij maar één schreeuw. Gedenk aan mij in uw ontferming. Dat is het wat de bruid doet zeggen. Zijn buik is als glanzend elpenbeen, blinkend. Blinkend van zijn ontfermen, trouw en barmhartigheid. Volk van God, hoor eens. Wat zegt nou hij? Wiens buik, wiens innerlijk is als blinkend elpenbeen, versierd met saffieren. Hoor eens, sinds ik tegen Efraïm gesproken heb, daar heb je die stem. Denk ik nog ernstiger aan mij. En daarom komt het innerlijk. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En dan komt die heerlijke belofte. Ik zal mij zekerlijk over hem ontfermen. Hoor je het? Daar heb je nou dat innerlijke ontfermen van God over u, bruid. Begrijp je het? Dat ze zo vol is van hem. We gaan verder. En zijn schenkelen zijn als marmer, als pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. Kerk, je wordt wel eens aangevochten, nietwaar. Zal ik ooit wel thuis komen? Zal de duivel mij niet overweldigen? Was het fundament? Was het fundament wel Jezus Christus. Zijn benen en voeten zijn als marmeren pilaren. De kerk ligt vast in Christus. En daarom zegt hij het. De poorten der hel zullen haar nooit overweldigen. Kerk, het is als met die wijze bouwer. Daar komen de stromen. Om je weg te varen. Daar komen de winden om je weg te blazen. Maar het huis bleef staan, waarom? Omdat het op de rots Christus gegrond was. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren. Je ligt zo vast in Christus. Hij is het die het fundament is van zijn kerk. En tenslotte. Dan komt ze er eigenlijk weer op terug. Op die lippen van Christus. Op die mond van Christus. Die woorden spreekt van het eeuwige leven. Zijn gehemelte is vol zoetigheid. Zijn liefde in zijn spreken deed ledenboer zeggen. Eén kus van die gezegende mond van Christus is mij meer waard dan al die zwarte grond. Kijk na, zeg. Heb je wel eens een kus van Jezus gehad? Vrienden. Kus van die dierbare zaligmaker. Als hij je kust met zijn liefde. En hij zegt het tot je ziel. Ik heb je lief met een eeuwige liefde. Dan sterft de wereld. En dan heb je nergens meer smaak in dan alleen in hem, van wie je gaat zingen met de dichter van Psalm 45. Mijn hart vol heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning, van deze bruid zingen. Want, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat alles schoon der mensen ver te boven. En dan krijg je het weer. En dan zie je dat het daarom gaat. Genade is op uw lippen uitgestort. Zingen we dat met elkaar. 45 en daarvan het eerste vers. Lieve gemeente, jonge mensen, ik vind het heel erg als ik nog even doorpreek. Niet boos worden hoor. Nog even luisteren. Ik heb namelijk een vraag. Ik heb namelijk een allesbeslissende vraag. En daar moeten wij allemaal antwoord op geven. Wie we ook zijn. Nou, ouderling bent of dominee bent. Diaken of organist of koster, gemeentelid, jong of oud. Ik heb nog één vraag en daar gaan we mee eindigen. Maar die moet je wel beantwoorden. Die moet je vanavond beantwoorden voor het alwetend oog en hart des Heren. En wat vraag ik dan? Ik denk dat je het al weet. Wat zal ik vragen? Denk al dat je het weet. Eén vraag. Wat dunkt u van deze Jezus? Zeg het eens. Liefde gemeente. Dat is een allesbeslissende vraag. Deze vraag maakt uit. Of je straks eeuwig thuis komt. Of dat je straks eeuwig in de hel bent. En daarom moet je die vraag nou beantwoorden. Want het kan morgen voor eeuwig te laat zijn. Jongen, zeg het eens. Wat dunkt jou, Christus? Zeg het eens. Zegt u het eens. Dominee, zeg het eens. Wie is Christus voor u? Wat is het erg, gemeente? Als je daar vanavond geen antwoord op kan geven. Want dan is het antwoord eigenlijk. En misschien durf je het niet te zeggen. Omdat je weet hoe verschrikkelijk het is. Maar misschien moet je wel zeggen, ik ken hem niet. Ik ken de Heer Jezus niet. Oh, wat ben je dan nameloos arm. Want dan rust de toren van God op je. En dan ga je straks voor eeuwig verloren. O, dat die werkelijkheid je vanavond aangrijpen mag. Als je vanavond niets kent van die dierbare Heer Jezus. Als je vanavond moet zeggen alles. Alles wat van hem verteld is, daar weet ik niks van in mijn leven. Ik zit hier altijd maar ik weet niet wie Jezus is. Ik heb hem nog nooit nodig gehad. Ik ken hem niet. O geliefde. Als dat zo blijft. Zal je straks. Door die vlammende ogen van hem verteerd worden. Zal dat scherpsnijdend tweezwaard uit zijn mond gaan. En zal je voor eeuwig vroeging hebben. Dat je op 10 november niet tot hem gevlucht bent. En daarom. Heden. Raad ik u, onderzoek de schriften, Hooglied 5, onderzoek de schriften, want die zijn het, die van hem getuigen. O, het woord van hem, geloof toch heden, dat hij een troostrijk wordt. Onze vaderen zeggen het zo heerlijk, de banier van het kruis evangelie wordt opgeheven. Waarom? Omdat het u verkondigd wordt vanavond. Omdat je niet verloren zal gaan. Maar dat je vanavond toch het leven zal vinden. In deze levensvorst. Daarom bidden wij u. Van Christus wegen. Nu het nog het heden der genade is. Laat je toch met deze lieve zaligmaker verzoenen. Kan nog. Het is nog het heden der genade. Kan nog. O, hij is zo bereidwillig. Om je zalig te maken. Wat is er op tegen? Om je vanavond aan zijn voeten neer te werpen. En hem te smeken. Om genade. Zou je niet willen, geliefde. Jonge meiden. Dat Christus ook jullie zaligmaker werd. Dat je vanavond nog. Niet slapen kan. Voordat je het ook weten mag. Net als die twee kindertjes. Bedekte zijn onder de lieflijke gerechtigheid van Christus. Wie is Hij? Kom, zeg het eens. Wie is Jezus? En dat je het nou vanavond uitroept. Zulk een die u vanavond met al het gebrek verkondigd hebt. Want hij is oneindig eerlijker dan u hebt kunnen verkondigen. Maar zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Want alles aan hem is gans begeerlijk. Zijn huid blank en rood. Is hij begeerlijk voor je geworden, lieve mannen, broeders, is hij geliefd geworden. Dat je zegt, o Heere, wat een wonder dat u blank bent om mijn zwartheid te bedekken. O dierbare zaligmaker, dat u uit de rood is getuigd van dat dierbare bloed dat reinigt van alle zonden. Roep je het uit met de bruid als gevraagd wordt. Vertel maar wat het liefste meer is dan andere liefden. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Hij is mijn leidsman en volleinder. Hij is het die mij voorgaat. En hij is het die mij troost en sterkt. Omdat hij die banier draagt, die kruisbanier. Waarop die vlag wappert van zijn overwinning op Golgotha's kruis behaald. Wat is uw liefste meer dan andere liefden? O, zijn ogen zijn voor mij als duivenogen. Vol van ontferming heeft hij mij in mijn ellende de gade geslagen. En hij heeft mij in liefde aangezien. Vol ontferming zag hij op mij neder. Wat is uw liefste meer dan een andere liefde? O, zijn lippen zijn als lelien en druipen van de mirre. O, die stem van mijn liefde, zijn gehemeld is enkel zoetigheid. Alles moet wijken als die stem tot mijn ziel gaat spreken. Als hij spreekt tot mijn hart van zijn oneindige liefde voor mij. O, dan is zijn buik van glanzen blinkend elpenbeen. O, als ik mag zien in dat innerlijk van Christus, dat het nou vol ontferming voor mij ellendige is. En dat het die ontferming is, zijn liefde tot in de dood, aan Golgotha's kruis en dat voor mij. Zulk een is mijn liefde. Ja, als ik dan mag zien dat zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, dat nou alles zo vast ligt in deze zaligmaker. O, als dan vanavond gevraagd wordt aan zulke ziel, vertel mij nou eens van je liefde, dat je dan mag zeggen met Petrus vanavond: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet, Heere, dat ik u lief heb, omdat u mij van eeuwigheid hebt lief gehad. Omdat u trouw blijft tot in eeuwigheid. Voor een die zelf altijd weer ontrouw is. Zulk een is mijn liefste. Hij is mijn vriend. O, hij is het. Die altijd in vriendschap naar mij omziet. Hij zal mij niet begeven. En hij zal mij niet verlaten. Hij zal steeds weer naar mij omzien. O, dat je zo dan vanavond. En mag ik het dan zo eens zeggen, als vriend van de bruidegom. Vertel mij, wie is deze bruidegom? Ja, als de bruidegom het zelf zegt en vraagt, zeg, wie ben ik? Dat je dan vanavond zegt tegen die bruidegom: lieve bruidegom, al wat aan u is, is gans begeerlijk. En dat je, omdat hij vanavond in de prediking zijn armen naar je uitbreiden, dat je vanavond mag zeggen: u bent mijn liefste. U bent mijn vriend. Amen. Lieve gemeente, zoek het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo belijden wij het u. Wie kan u verkondigen, Heere? In uw trouw. In uw liefde. In uw bewogenheid. Heere, wie kan u verkondigen? In uw heerlijke namen. Wie kan u verkondigen? In wie u bent voor een ellendige. Wie zal dat ooit kunnen, Heere? Niemand. Maar nu schenkt u. Door de dwaasheid der prediking, door dat eenvoudige middel, dat u door uw lieve geest zielen ogen opent om deze bruidegom te zien in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid. O Heere, geef toch dat uw kinderen u vanavond gezien hebben. En dat het waar werd voor hen. En zij zagen niemand meer. Alles viel weg. Dan Jezus alleen. Dan wordt het onvergetelijk. Dan zullen ze naar huis gaan. In uw verblijd. Zingen van uw wegen. Zo wonderlijk. Zo heerlijk. Zo onverdiend. Zo onbegrijpelijk. Heer, en geef toch. Dat vanavond. Blinde ziels ogen open gegaan zijn. Dat er straks naar huis mogen gaan. Die het uitroepen. Ik was blind. Maar nu zie ik. Heere, ga zo met ons mee. Gedenk de gemeente. Met haar beide dienaren. Dominee van Heteren. Dominee Uitslag. Wil ze beide geven. Een stem als een bazuin. Om dat evangelie te verkondigen. Heere, wilt u bij ze blijven. Gedenk de gemeente die we innig lief hebben. Heere, dat weten. Wil gij bij ze blijven. Uw koninkrijk onder haar uitbreiden. Bij al de zorgen die er zijn, Heere. We denken ook aan Alianne. Heere, mag ook haar nogmaals aan u opdragen. U weet het, Heere. Wat een weg. Maar dat ze nou toch vanavond mag zeggen. Zulke een is mijn liefste, Heere. En dat ze met u door de donkere dalen mag gaan, waar de schaduw van de dood zich uitstrekt. Ik zal niet vrezen, want die dierbare zaligmaker is met mij. Heere, dat gunnen we haar van harte, samen met haar man, met haar kinderen. Waak ook over het ongeboren leven. Heere, zo bidden wij u. Zie in gunst op haar neer. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, we gaan het tot slot zingen met elkaar. Uit Psalm 138. Dan zingen zij, als ze Christus zien mogen als die bruidegom, aan hem verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.